Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgewone maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast de lange termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in de kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 3 april voor de trending topics in tech. Mijn naam is Bastiaan en op mijn scherm zie ik Erwin.
Hey.
En we staan vandaag stil bij het escalerende conflict tussen de Europese Commissie en Big Tech, waar eurocommissaris Margrethe Vestager het opneemt tegen Tim Cook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Satya Nadella en TikTok. Verder, Samsungs worden te heet sinds een update. Een kassaloze winkel heeft weer kassa's. Intel vestigt zijn hoop op ASML. En veilig vieze sites kunnen bezoeken. We gaan beginnen. Ja, vorige week hadden we het al uitgebreid over AI. Maar jij wilde nog even terugkomen op het nieuws van de Europese Commissie en de Big Five van tech en TikTok, toch?
Ja, want het is toch wel erg belangrijk. We hebben het hier ook in de Bright Podcast dikwijls over gehad. Ook de komst van die, want daar gaat het eigenlijk allemaal om hier, die DMA, die Digital Markets Act, of in mooi Nederlands de verordening digitale markten. Ja, dankjewel.
Lekker.
En hoe daarmee de Europese Unie probeert consumenten in Europa te beschermen tegen big tech. En ook kleinere spelers, partijen te beschermen tegen die giganten. Lezen natuurlijk een soort protectionisme richting Europese spelers als Spotify. Ja. Maar de rest van de wereld doet het ook, dus waarom wij niet? En ja, en nog even voor alle duidelijkheid, hè, want de commissie heeft natuurlijk eerder 6 van die zogeheten gatekeepers, hè, poortwachters, aangewezen, die ja, echt gewoon te veel in de melk te brokkelen hebben eigenlijk. Dat zijn dan natuurlijk op alfabetische volgorde Alphabet, lees Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, dat zijn de partijen uit de VS. En ByteDance, hè, dat is het moederbedrijf achter TikTok uit China, maar hey, wie weet is dat binnenkort ook Amerikaanse. Als het zo doorgaat. Ja,
ja, dat willen ze wel inderdaad. Ze staan er trouwens snel in bij deze lijst. Als je die andere 5 ziet, denk je dat zijn echt, die staan al jaren aan de macht. En dan voelt ByteDance nog als een soort van nieuwkomer. Dat hij al zo snel zo'n invloed.
Ja, dat hebben ze toch wel knap gedaan.
Ja, absoluut.
Dat hebben ze wel knap gedaan. Maar ja, ik vind het ook ergens in die zin trouwens, hè, want er gingen wat geluikjes hier en daar op, zo van de Europe is protecting Spotify. Ja, nee, de manier waarop Amerika nu probeert TikTok soort binnenboord te krijgen, dat is lekker kies. Zo, hey, wat dat is toch gewoon, dat is bijna gênant hoe dat. Als je niet Amerikaans wordt, dan word je verboden. Ja, wat is dat dan weer voor chantage?
Ja,
toch, daar komt het wel op neer.
Je maakt een beetje misbruik van het ongemak rond China natuurlijk. Hè? Iedereen van, oh ja, de Chinese overheid probeert invloed uit te oefenen, dat willen we niet. Dat verhaal, dat geloof je dan tot dusver, maar dan toch nog een beetje proberen te bespelen om er zo'n bedrijfje uit te kunnen kopen. Ik bedoel, je zou het ook gewoon kunnen verbieden natuurlijk. Dat is een veel makkelijkere oplossing dan dat je de boel gaat verkopen daar.
Ja, nou ja, ik vind het vooral, het is een soort Amerikaans protectionisme ten top. Ze hebben eigenlijk alle grote spelers in handen. Hè? Het rijtje wat ik net opnoemde. Uh-huh. En er is dan eigenlijk één partij die daar die uit hun greep blijft. En inderdaad, die positie ook in hele korte tijd heeft veroverd. En ja, daar zijn ze dan heel erg boos op, opeens. Ja, nee, ik geloof. Maar anyway, die Big Six dan, die hadden tot 7 maart hadden die de tijd om hun diensten en platforms aan te passen aan de verordeningen in die DMA. En we hebben daar, dit is ook voorbij gekomen eerder bij ons hier in de podcast. We zagen dus bijvoorbeeld Meta, dat dan een betaald abonnement aanbiedt. Waarbij dan je gegevens niet worden opgeslagen en gevolgd. En als je dat niet wil, dan moet je wel je gegevens blijven delen. Oké. We zagen ook hoe Apple in vorige maand in maart in iOS 17.4... tamelijk schoorvoetend de alternatieve app stores toelaat, onder andere.
Ja.
En we zagen ook al hoe Alphabet dan met zijn Google-diensten... wat meer probeert van elkaar te scheiden. Dat willen ze natuurlijk eigenlijk ook niet, maar... Ja, en dus vorige week heeft daar de Europese Commissie dan formeel op gereageerd. En de reactie was, we gaan nog het een en ander even nader onderzoeken, jongens. Zo, ik vind het ook wel heel mooi. Ik vind het ook wel een mooie spannende wedstrijd, jij niet?
Ja, zeker. Ze worden er inderdaad ook echt heel specifiek bij naam bij genoemd. Normaal denk ik bij Europa van, we gaan kijken hoe die wet gehandhaafd wordt nu. Maar het is echt van, we gaan even kijken of Jantje, Pietje en Klaas het vandaag wel goed op school hebben gedaan. Dan weet je eigenlijk al, Jantje en Pietje en Klaasje hebben die goed gedaan op school. Maar de juf willen nog even kijken hoe ze dat gaat formuleren. Dat is wat hij nu aan de hand is.
Of ze op schoot moeten bij Sinterklaas. En dan gaat hij even kijken in het grote boek. bij Margarethe moeten ze op schoot. Ja.
Oh,
nou goed, dat onderzoek dat gaat maximaal 12 maanden duren. Valt nog mee, vind ik, voor dit soort... grote onderzoeken eigenlijk ook. En met overheden. Er zijn er wel eens die langer hebben geduurd. En wat kan daar dan uiteindelijk uitrollen? Hele fikse boetes onder meer. En dan hebben we het over 10% van de jaaromzet. En als ze dan niet luisteren en een soort in herhaling vallen, dan kan het zelfs 20% worden. En dat zijn natuurlijk geen misselijke bedragen. Maar even een paar getallen. Apple draaide $383 miljard omzet vorig jaar in 2023. Alphabet van Google $307 miljard. Meta, iets kleiner dan, maar dan nog $134 miljard. Dus die boetes, dat zouden dus dan ook enorme bedragen zijn. En dat zijn natuurlijk ook wel percentages waardoor ze echt wel gaan rennen.
Het is inderdaad, als Apple daarbij een herhaalboete heeft van die 20%, dan gaan ze dus naar de $75 miljard, euro's natuurlijk, uiteindelijk moeten we weer omrekenen. Maar rond de $75 miljard aan boete, dat zijn bizarre bedragen. Ik schrijf al heel lang over antitrust en dat soort dingen bij de EU. En als er dan een miljard in de kop staat en denken van, er is iets met een miljarden uitgedeeld. Maar dit is buiten alle perken, holy shit.
Het geeft natuurlijk ook maar aan hoe krankzinnig groot en machtig die bedrijven eigenlijk zijn. Dat laat het ook zien.
Ja, en ze moeten dit natuurlijk ook doen. Het zijn hoge bedragen. En het is inderdaad de enige reden waarom is dat die bedrijven zelf gewoon groot zijn. En dit is natuurlijk de enige manier waarop ze het voelen. Als jij een 500.000 neerlegt bij Facebook, dan lachen ze. En gaan ze gewoon verder met wat ze gedaan hebben.
Ja.
Dat dekt misschien niet eens de winst die ze er al op maken. Dus dan nemen ze het maar voor lief. Dus je moet die percentages zo, maar het gaat wel...
Als het onder de miljard is, dan betalen ze het gewoon. Dan huren ze niet eens advocaat in, denk ik.
Ja, denken ze ook van, dan werken we een middagje op het thee gedaan.
Ja.
We hadden het over de Big Six. Zullen we ze gewoon even één voor één langs? Vind je dat een goed idee?
Sure, ja.
Cool, laten we beginnen bij Alphabet.
Ja, dus hier bij Alphabet, lees Google, daar kondigde de commissie, dus Margarethe, die kondigde heel specifiek aan dat het gaat om het zogeheten steering in Google Play. Hè. Dat is Google's App Store. En het komt er dus op neer, hè, dat steering, dat ze het te moeilijk maken voor app developers om gebruikers te wijzen op betere deals, bijvoorbeeld op een abonnement, buiten de directe omgeving van de app. Apple staat erom bekend, maar Google doet dat dus net zo hard. Daar is de EU niet van gediend. En gaan ze dus echt nog nader onderzoeken.
Ja.
Een ander punt, en daar probeert Google ook al, daar zijn ze wel al mee bezig, maar dat Google Search, nog steeds het kroonjuweel binnen Alphabet. En die trekt gewoon eigen diensten voor, zoals Google Shopping, Google Flights, Google Hotels. Ik vind het handig, maar ik snap wel dat het een soort concurrentievervalsing is.
Ja, als jij een prijsvergelijker hebt, ja, succes met Google Shopping eruit concurreren. Hier zijn ze trouwens wel inderdaad eerder voor beboet. Dat was dus een antitrustboete. Maar toen ging er dus jaren overheen om dat te onderzoeken, omdat er geen... Het was nog niet in wet gegoten, zoals we nu met die DMA wel hebben. Dus we gaan nu eigenlijk zien van, nou, wat kunnen we nu binnen een jaar voor elkaar hebben, nu we dat hebben. Dus eigenlijk we zijn het beboeten van Google aan het stroomlijnen op dit punt.
Ja, we hebben gewoon nu een stok om mee te slaan, hè, met die DMA. Inderdaad, precies. Klopt.
Oké, Apple, volgende op de lijst. We gaan er gewoon doorheen.
Ja, bij Apple hetzelfde verhaal een beetje. Ook dat steering, en dan in de App Store natuurlijk. Ja, dat was al bekend. Dan hebben we ook nog, ja, wat misschien wat kleiner detail, maar ze noemden dan heel specifiek betere keuzeschermen op iOS. Voor bijvoorbeeld wat dan de standaard, de default browser app mag zijn. Het zit er wel ergens in, hè, maar dat zit nu nog een beetje verborgen in de instellingen en zo. Maar dat moet dus echt veel beter en makkelijker worden gemaakt voor gebruikers. En dat vind ik eigenlijk nog de spannendste. Ze gaan dus al die nieuwe App Store regels die Apple in iOS 17.4 en ook deze maand nog in de iOS 17.5. Daar zit bijvoorbeeld dan de feature in, alleen voor in Europa, dat je ook apps kunt downloaden direct vanaf het web. Al die nieuwe regels die Apple heeft bedacht, waar ze dus zo echt met absolute dikke tegenzin hebben ingevoerd. Die gaat de commissie nog eens heel goed tegen het licht houden. En ja, daar ben ik dan zelf in het bijzonder dan nog eigenlijk het meest nieuwsgierig naar. Want ja, we hebben het er ook wel over gehad. Wij onderling samen, Bastiaan. Apple doet eigenlijk op papier het hoogst nodige en eigenlijk nog net iets minder. En ja, gaan er dan een soort van uit dat het genoeg is. Maar...
Ja, en het is zelfs onaantrekkelijk gemaakt. Dan hebben ze van, ja, je kunt die apps hier doen, maar hier zijn al deze kostenposten, waardoor je eigenlijk straks denkt van, laat maar, ik ga de App Store in.
Ja.
Het voelt een beetje, want ze hebben inderdaad gekeken van, hoe kunnen we deze wet interpreteren, zodat we het gewoon vies kunnen spelen en dat mensen toch bij ons blijven. Dus dit is ook wel degene waarbij ik denk van, hier mogen ze voor mij inderdaad ook wel wat meer gaan doen. Hoe heet het ook alweer? De core technology fee of zo? Dat ze die er gewoon lekker uittrekken. Maar wat betaal je nou voor? Het is ook, dan betaal je om het systeem te gebruiken. Maar als ik een appie voor de Mac schrijf, hoef ik geen core technology fee te betalen, hoor. Computers hebben nog nooit zo gewerkt. Waar komt dat geld vandaan? Dus dit is een vieze op zich. Qua die steering of die keuzeschermen trouwens. Ik zag toevallig net het gerucht dat Europa ook wil sturen op het feit dat je straks de standaard foto's app misschien van je iPhone kan verwijderen. En dat je dan Google Foto's er zo erin kan zetten. En dat ze eigenlijk met alle default apps dat uiteindelijk willen gaan doen. Dus daar worden ook nog wel wat extra stappen gemaakt uiteindelijk.
Ja, nou ja, kijk, het is bijvoorbeeld bij de Vision Pro. Je kan 3 keer in de rondte rennen van ergernis. Maar FaceTime bijvoorbeeld, alle standaard apps staan er gewoon weer op. Hè? En de apps van derde druppelen wat binnen, maar... Dus ik ben ook vooral daarna benieuwd, want het is zo opzichtig gebeurd. Ook het volgt natuurlijk ook een beetje op de hele invoer van USB-C en de iPhones afgelopen najaar. Ja. Dat hadden ze eigenlijk ook wel helemaal geen zin in om te doen, maar dat hebben ze toch moeten doen van mevrouw Europa. Dus vooral die ben ik heel erg benieuwd.
Ja, Apple ziet er buiten ook gewoon hangen. Zij weten toch, ze zijn gewoon chicken aan het spelen, toch? Het is gewoon van, we gaan dit erin doen en er is een kans dat Europa terugkomt. En dan er ligt al een plan hoe ze gaan reageren, denk ik. Ik denk dat dit gewoon keihard volgens het boekje is.
Het kan ook inderdaad bluffpoker zijn. Zo van, dit is onze eerste, ons first bet. Zo van, we kunnen double down of fold. Wij kunnen nog alle kanten op, ja.
Ja, ik denk het ook. Maar hopen dat ze voor die tijd geen boete hebben. Dat is het spannende, hè? Als Plasticker nou zegt, je hebt het verkeerd gedaan, geef me die 10%, dan balen ze, denk ik wel.
Nou ja, ik weet dus niet wat dan de sanctie is, hè? Of dan krijgen ze dan misschien nog tijd om het aan te passen?
Ja, dat weet ik ook.
Ze hebben al tijd genoeg gehad, hè?
Ja, de aanloop hierna is ook jaren geweest. Maar ja, als zij dat tegelijkertijd weer interpreteren op een manier... Er zal misschien een soort van gratieperiode in zitten... dat ze denken van, even goede vrienden... nu, zolang je het nu maar goed doet en niet meer fout doen. Ik weet het niet, maar dat gaan we meemaken. Zullen we naar Meta?
Ja, Meta. Ja, dat is natuurlijk, die hebben geen App Store. Dus dat is, het is een beetje een ander verhaal daar. Maar Meta, die moet eigenlijk onder de DMA, die Digital Markets Act, aan klanten een alternatief kunnen aanbieden in plaats van het inzamelen van persoonsgegevens. Want dat is natuurlijk Meta's verdienmodel. Alles wat je doet op Facebook en Instagram en ja, dat is allemaal data, dat verkopen zij. Dat doen ze heel goed trouwens, het werkt ook lekker, maar ja, dat is niet helemaal de bedoeling. En daar moet dus een alternatief voor komen. Nou, wat was dan de oplossing van Meta? Ja, je mag dokken.
Ja,
ja, wat is dat nou voor oplossing? Dus het pay or consent model wordt dat al genoemd.
Geld of je leven was het eigenlijk gewoon, hè?
Ja,
hoe ze het
stand and deliver, moet ik dan meteen aan denken of zo. Hè? Dus ja, je geld of je leven.
Ja.
Tja, nou, maar, ik denk niet dat dat het gaat halen, eerlijk gezegd.
Nee, nou, het is ook gewoon de manier waarop ze het gedaan hebben. Dat zit Europa geloof ik ook niet zo goed. Want je opent uiteindelijk gewoon op een dag naar Instagram of zo. En dan stond er van of je gaat nu betalen of je accepteert het via data verbruiken. Je moet nu kiezen. En je wordt feitelijk gewoon onder druk gezet van ga je een tientje betalen of ga je geef je privacy.
Ik vond het ook een beetje zo hands up.
Ja, het is echt een beetje zo geframed op een manier van we weten toch al wat mensen uiteindelijk gaan doen. En we geven ze gewoon niet te veel de tijd om erover na te denken. We maken ook het aanbod qua bedrag. Ik geloof dat ze het bedrag ook alweer omlaag wilden halen na klachten van Europa. Het was net te duur, dat je ook weet van dat gaat natuurlijk niemand doen.
Nee.
Dus het is een beetje.
Ik heb al YouTube Premium mee.
Ja.
Dat is al duur zat.
Ja, echt hoor. Dat is, ik moet wel zeggen met YouTube Premium. Ik hoor af en toe vrienden zonder YouTube Premium. Iedere keer als ik ze hoor, dan ben ik steeds blij met hoe het zeg maar qua advertenties oploopt. Ben ik steeds blijer met mijn abonnementje. Die gaat nooit meer uit. Ja.
Maar goed, dan daarnaast hebben ze ook nog het puntje over Messenger, Facebook Messenger. Dat moet dan. Interoperabel worden en dus ook met andere communicatie-apps kunnen praten. Nou, daar krijgen enige coulance daar, want dan krijgt Meta nog 6 maanden extra de tijd. Nou, een mazzeltje voor ze dan. Ben benieuwd. 10%
of... nog wel redelijk voor hoe zij met elkaar zijn omgegaan in het verleden, want Facebook is ook het bedrijf wat beloftes aan Europa gewoon keihard weer heeft ingetrokken met de overname van WhatsApp en zo. Dat mocht allemaal niet met andere apps praten. En opeens werkt het stiekem toch allemaal met elkaar. En daar zijn ook wel boetes voor uitgedeeld. Dus dat je daar nog een beetje gratie is, dat valt maar hartstikke mee.
Ja. Ja.
Zullen we door naar Amazon?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk ja, voor het Nederlands publiek is dat misschien natuurlijk een iets minder grote partij voor het gevoel. Maar ja, wereldwijd beschouwd is dat terecht zit dat in die Big Five, in ieder geval die in Amerika.
Ja.
Daar gaat het dan vooral over het voortrekken van de eigen producten, onder eigen merk, in de webwinkel. Ja. Dat zien we allemaal gebeuren. Hè. Ik heb daar ook al zoveel verhalen over gelezen van producenten. Die hebben dan iets bedacht, een product bedacht. Gaan het aanbieden in de Amazon of in de webwinkel. Het loopt als een tierenlier. Hey, denkt Amazon dan. Hey, goed idee, gaan we ook doen. Maar dan white label of onder eigen label. En drukken vervolgens zo'n producent helemaal uit de markt. Ja. Dit is gewoon een schoolvoorbeeld van concurrentievervalsing.
Ja, het is vies. En het is ook als je het als consument zelf in de winkel ziet, je moet echt goed weten waar je wil kijken om te kijken of het ook ergens gebeurt, zeg maar, waar je naar Amazon's eigen spul kijkt ten opzichte van zo'n winkel van zo'n derde. Wel, wij zien het wel, maar mijn moeder zal geen idee hebben. Die denkt gewoon, ik heb het op Amazon gekocht. En die gedachte, dat is natuurlijk de massa. Dus het werkt keihard. Dus je moet ze gewoon lekker wat aan doen. Ben ik het ook wel mee eens. Zullen we dan naar onze Chinese vrienden?
Ja, nou daar heeft dus Margrethe helemaal niet specifieks over gezegd.
Oh.
Er zijn natuurlijk wel een soort doorlopend, de invloed van de app TikTok op kinderen en zo. Dat wordt allemaal scherp in de gaten gehouden. Maar ten aanzien van bij alle aankondigingen vorige week is TikTok voor zover ik, of ik heb iets over het hoofd gezien, maar... niet echt expliciet genoemd. Dus de commissie lijkt zijn pijl vooral eerst toch echt op de Amerikanen te richten.
Ja, natuurlijk ook logisch. Want stel je voor, het gaat naar een Amerikaans bedrijf, dan moeten ze straks handelen met een hele andere club. Dus het is nu al, misschien dat ze ook alweer de Europese kant wel weer bij China houden. Maar ja, weten wij veel wat daar gebeurt? Wat wordt er losgekocht? En dan zijn ze straks aan het onderhandelen en moeten ze straks weer helemaal opnieuw beginnen. Dus logistiek is het op zich wel logisch.
Ja, dat precies. Ik denk dat ze daar gewoon even pragmatisch zijn.
Ja.
Maar dan andersom, hè? Want daar heb jij weer over geschreven. Dat is natuurlijk ook van recent. Is dat Amerika lijkt een soort helemaal geïnspireerd. Soort door de daadkracht van de EU.
Die willen ons na gaan doen, hè?
Ja, nou, hè? Dat is, Amerika is maar een beetje aan te modderen. Maar het ministerie van Justitie, dat is daar ook menens, hè, daar.
Ja, die stappen naar de rechter. Dat gaat natuurlijk daar weer net wat anders. Omdat wij hier natuurlijk, wij hebben de commissie, die gaat er gewoon over en die bepaalt of er een boete komt en zo. Daar gaat alles gewoon netjes via het gerechtshof. En het Amerikaanse ministerie van Justitie, die handelt eigenlijk bij dit soort zaken vanuit de overheid, is ook een rechtszaak gestart tegen Apple. Om te kijken of er een monopolie is gecreëerd door apps van bepaalde concurrenten te blokkeren, onder andere. Ja, het is duidelijk geïnspireerd en het is duidelijk ook, zo gaat het ook wel vaker. We zeiden het net al natuurlijk een beetje bij TikTok, daar wachten ze ook een beetje af. En je ziet ook heel vaak dat als een toezichthouder ergens toehapt, dat in andere landen opeens de toezichthouder gaat denken van, oh, daar moeten we ook even naar kijken. Ja. Dus het is een soort van olievlek is het eigenlijk, die steeds verder wordt uitgewreven.
Maar ik vond het ook zo grappig aan die, want het was ook echt wel met zijn persconferentie en het was allemaal heel gewichtig, hè? En, mm-hmm. en groots en zo, echt van spierballen. Maar ook hoe specifiek ze over sommige dingen waren. Hè? Ook, eentje die bijvoorbeeld trouwens, die ligt voor de hand natuurlijk bijvoorbeeld, hè? Over de Apple Watch. Ja, dat die dus alleen met een iPhone werkt. En waarom is dat? En er zaten ook wel een paar dingen bij die waren eigenlijk alweer achterhaald. Bijvoorbeeld streaming apps, die mochten nooit. Nou, dat mag inmiddels en zo. Maar ik vond het wel. Zo. Het was wel spierballen vertonen.
Ja, absoluut. Terwijl je zou denken dat het voor Amerikanen natuurlijk wel wat gevoeliger ligt. Wat je net al zei, ik bedoel, al die vijf van die zes zijn Amerikaanse bedrijven. Ze zitten wel een beetje deels hun eigen ruiten in te gooien. Apple is wel het paradepaardje van Amerika. Van kijk, wij ownen dit samen met Google en Meta. Wij hebben gewoon de techwereld. En als je nu het hun moeilijk gaat maken, ja, je motiveert misschien op de lange termijn indirect ook zo'n Tim Cook om te zeggen van, nou weet je, we zetten wel lekker een kantoortje toch in een ander land. Ik zit te denken, waar? Dubai misschien of zoiets? Kunnen ze daar naartoe?
Oman.
Ja, maar het is zeker spierballen vertonen. Ik zat ook te denken, enerzijds snap ik het, omdat die macht is natuurlijk heel groot en die platform is een plek waar dingen gebeuren. Maar vanuit het perspectief van stel je voor je start een bedrijfje is natuurlijk heel gek. Want als wij nu samen een start-up zouden starten, Erwin, en wij zouden een nieuwe telefoon maken en ons briljante idee is dat we zo'n ecosysteem creëren. Dat is dan helemaal top, totdat we opeens heel succesvol zijn. En dan moeten we dat helemaal omgooien om überhaupt nog een beetje staande te blijven. Ja. Dus er gelden andere regels voor als je groot bent versus wanneer je klein bent. En nou wil ik niet zeggen dat Apple zielig is. Ze zijn redelijk succesvol. Ik denk dat ze zich wel gaan redden uiteindelijk. Maar dat is wel een soort van gekke redenering eigenlijk.
Nou ja, ik zat wel. Ik hoorde ook. Ik hoorde die podcast ook nog van Marcus Brownlee, die Waveform. Want het is ook over. Met name natuurlijk die aankondigingen van het ministerie van Justitie daar. En,
ja.
Ze hebben ook zoiets van. Ja, is het niet gewoon too late? Weet je wel? Ook al zou Apple nu een aantal dingen moeten doorvoeren en de green blue bubble dat euvel moeten oplossen. Is het kwaad niet al geschied? Is het marktaandeel, want even voor alle duidelijkheid, de iPhone in Amerika, in de Verenigde Staten is een thuismarkt, meer dan 50% marktaandeel. Hè?
Ja.
Ja, is dat niet al te laat? Ja. Nou ja.
Ja, maar het gaat natuurlijk ook niet puur om de iPhone zelf toch? Ik geloof ook wel van, je gaat nu niet zeg maar nog een nieuwe telefoonfabrikant worden tegen Apple kunnen opboksen. Maakt niet uit wat ze met het ministerie en met Europa gaan doen. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over het punt van, kan jij als app überhaupt concurreren met de apps die Apple heeft op zijn systeem? Kan je een browser maken die tegen Safari kan opnemen? Kan je een muziekdienst opmaken die tegen Apple Music kan opnemen? Daar is misschien nog wat meer te winnen. Maar ja, ik weet ook niet hoeveel dat nog gaat schuiven hoor. Ik denk niet dat er een nieuwe Spotify gaat opdoemen en de hele wereld gaat overnemen op dit punt.
Nee, en ik merk ook, en ja, als ik heel eerlijk ben, ook bij mezelf een beetje hoor, toch ook een soort gelatenheid misschien wel. Net zoals met die iOS 17.4, met die andere app stores. Nou, ik zit er echt niet op te wachten, als ik heel eerlijk ben. En ik vind het wel lekker dat allemaal abonnementen bij elkaar staan op in één overzicht, weet je wel. En daarmee wil ik niet ook de inspanningen van de commissie ondergraven, maar... Ja, ik vrees wel dat een heleboel mensen toch zo in de wedstrijd zitten. Mensen zijn, zijn dikwijls ook heel trouw, merk trouw. Ze eenmaal een keer een Samsung bijvoorbeeld hebben, dan zijn ze niet geïnteresseerd in andere Android smartphones. Nee, welke Samsung moet ik? En, nou, dat geldt in het Apple-kamp eigenlijk net zo. Ja. Maar, nou ja, ik vind het wel goed ook gewoon hoe de... Het is misschien aan de ene kant ook een beetje jammer dat wij, nou ja, afgezien van ASML en Spotify, denk ik trouwens. Siemens en Bosch en zijn natuurlijk wel nog wel een aantal techspelers, maar in Europa. Maar zoveel hebben we er ook weer niet, hè. Dus, en zeker niet van dat kaliber. Dat nog een soort onze enige rol is, in wereldwijd gezien. Hè? Dus we zitten een beetje gevangen tussen Amerika en China. En nou ja, dan zijn wij dus de scheidsrechter op het veld of zo. Beter dat dan helemaal geen enkele rol hebben, zou ik zeggen. Ja.
Nee, is ook zo.
Dus het laatste woord, Bas, dat zal hier vast nog niet over gesproken zijn. Ik kijk erg uit naar de uitslagen van het onderzoek van de commissie. Dus ja, wordt vervolgd.
Ik vind die deadline die ze hebben trouwens, 12 maanden, dat is zeer kort voor Europa. Ze leren het nog wel eens, het wordt fantastisch. Nee, ik heb er zeker zin in. En dan is het tijd voor het hoorspel. Het geluid is niet geraden, Erwin.
Oh.
Nee, niemand wist het. Vorige week had ik heel veel mailtjes. Deze week hebben we moeilijker gekozen. Dus dat merk je tot nu toe in de reacties. Dus we gaan hem gewoon nog een keertje afspelen. Dus luister maar goed.
Nou, moeten we dan niet een hint geven, Bas?
Een hint geven?
Dat is ook gebruikelijk, hè? Een beetje cryptisch, hè? Niet makkelijk ook, maar wel een hint.
Nou, laat ik zeggen, het is langsgekomen in de vorige aflevering. En misschien ook wel in deze aflevering.
Oh. Alright. Nou, ja. Dan moeten ze het mee doen, hè?
Ik speel nog één keertje af en daarna vertel ik je niks meer. Zoals altijd, als je denkt te weten, mail naar podcast@bright.nl. En dan maak je kans op dat Kekke Bright t-shirt. Verder het nieuws. De kassaloze winkel van Amazon leek de winkel van de toekomst, maar de webwinkelgigant stopt er alweer mee. Er is te veel mankracht nodig om de winkel te laten draaien. En dan kun je net zo goed weer personeel neerzetten. De Amazon-winkels werkten met het Just Walk-out systeem, dat automatisch een betaling verwerkte van wat je mee naar buiten nam. Dat was helemaal automatisch, maar achter de schermen moesten werknemers in India video's kijken naar wat er nou allemaal was gekocht. Ja. En het werkte bovendien ook helemaal niet zo goed. In slechts 30% van de gevallen konden ze het goed zien. En in de overige 70% moest je dus zelf controleren wat je had gekocht. Amazon stapt weer over naar iets vertrouwds. De zelfscankassa.
Oh man, nou ja. Yeah. Oh, heeft Albert Heijn het toch misschien wel iets slimmer gespeeld. Nou, ik kan me wel herinneren dat dit werd gelanceerd. Hè? Zo van, nou, dit is de toekomst, jongens. Maar... Jezus, wat gênant dan eigenlijk. Dus dat dan. Het is net als een beetje als dat trainen van de AI. Weet je, daar zitten eigenlijk ook hele farms met mensen achter die alle foutjes lopen te corrigeren.
Ja, het is echt zo'n technologie voorbeeld van iets dat heel cool is. En dan gaan we het maken. En dan blijkt het zo nodeloos complex dat we toch maar weer overstappen naar het oude systeem. Ja. Dan maar weer de fiets. Dan toch maar niet de zelfrijdende auto. De nieuwste update voor de Samsung Galaxy S23 zorgt voor problemen. De software introduceert een baklading aan nieuwe AI-functies, die we vorige week ook al bespraken. Maar zorgt er ook kennelijk voor dat veel telefoons te warm worden. Het lijkt erop dat de achterliggende software, de ingebouwde chip, te veel aan het belasten is. Hoeveel mensen getroffen zijn, dat moet nog blijken, maar online stromen de klachten binnen. De update werd op 28 maart uitgebracht en is alleen voor de Galaxy S23, S23 FE, Flip 5, Z Fold 5 en de Tab S9 tablets.
Nou, dat klinkt maar wel als iets wat ze ook wel weer kunnen fixen natuurlijk. Ja, of...
Ja, Als het een bug is natuurlijk, hè? Als het gewoon, misschien is het eigenlijk gewoon allemaal net wat te zwaar. En was het toch best terecht.
Ja, dat
functies,
zou ook nog wel kunnen hier. Ja.
Ja, want die functies waren eerst alleen voor de S24. En toen dacht ik nog van, het is een beetje een marketing gimmick. Want ze zeggen nu dat het net S23 kan komen. Dus die telefoon kan het gewoon. Maar misschien ontdekken we nu wel het tegendeel. Hadden ze het al die tijd al gelijk om het exclusief te houden.
Dat zou ook voor de eerst zijn ongeveer dan. Hè? Want kijk, meestal proberen ze dat soort nieuwe fietsjes dan exclusief voor een nieuw model te houden. In de hoop dat je natuurlijk het nieuwe model dan aanschaft. Maar... En dan, hè, dan drie maanden, vijf maanden later. Het zit nu ook. We hebben extra ons best gedaan en het zit nu ook op het oudere model. Wauw. Ja.
Die speciale chip voor... was toch niet nodig.
Ja,
ja dat is.
Ja, nou misschien nu toch voor de eerst dan wel. Oké.
Chipfabrikant Intel boekte in 2023 een verlies van maar liefst $7 miljard. Maar, ja, dat is even slikken. Het lijkt wel een Europese boete. Maar topman Pat Gelsinger verwacht dat het tij wordt gekeerd. In 2027 moet het bedrijf weer winst maken. En een grote rol daarvoor is weggelegd voor Nederland. Namelijk de chipmaker ASML.
Aha, oh zo, yeah.
Ja. Wij gaan de boel redden, Erwin. Intel is op het moment aan het investeren in nieuwe apparatuur die het productieproces heel erg moet verbeteren en duurzamer moet maken. Vooral goedkoper. En daarbij wordt ook flink geïnvesteerd in geavanceerde nieuwe apparaten gemaakt door ASML.
Kijk, jezus, maar in 2027 pas weer winst. Nou.
Hopen ze ook, hè? Deze man die zegt natuurlijk ook gewoon een beetje wat de investeerders willen horen. Misschien is hij wel veel cynischer dan dit. Het gaat niet goed met Intel de laatste tijd in ieder geval.
Zo, nee, dit is wel echt warm boos.
Ja, ja, absoluut.
Oké.
Nou, dan sluiten we af met een beetje goed nieuws, Erwin. Want Google gaat je vermeende bezoekjes aan Pornhub weer vergeten.
Kom ik nooit.
Nou, mocht je er toch komen, dan blijft dat in ieder geval nu je persoonlijke kleine geheim. En dan kun je dat mooi blijven volhouden. Het bedrijf werd voor de rechter gedaagd toen bleek dat ze data hadden verzameld van gebruikers die de incognito-modus hadden ingeschakeld. Waaronder dus de sites die je bezocht. Volgens de aanklagers is dat misleiding, want je activeert juist de incognito-modus zodat je internetgedrag geheim wordt gehouden.
Ja.
De data werd verzameld door bijvoorbeeld advertenties en trackingcodes van Google. Volgens het zoekbedrijf zijn die data trouwens nooit gekoppeld aan gebruikers. En konden ze er ook geen kaas van maken, dus wie welke site had bezocht. Maar om onder de rechtszaak uit te komen, belooft het bedrijf alles per direct te verwijderen.
Oké, nou. Ah, jezus, hé. Dus als je Chrome gebruikte en incognito-modus, en er werd alsnog alles van je verzameld eigenlijk.
Ja,
alleen dan niet aan jou gekoppeld.
Precies, en gezien het om tracking cookies gaat en zo, ik heb het vermoeden dat dit ook misschien zelfs in andere browsers speelde. Dus een Safari, als je daar geen contentblokker had. Maar zolang je maar zo'n cookie had, werd er toch een soort van log gemaakt van, hey, dit IP-adres is hier bij wijze van langsgekomen. Dan kun je toch nog een soort van achterhalen. Dus ja, dat is niet helemaal lekker.
Blijft ook altijd zo'n wedloop, hè, blijft dit.
Ja, ik denk ook wel, je bent ook wel een beetje naïef natuurlijk als je denkt dat niemand jou online traceert als je in die incognito-modus zit, toch? Ik geloof dat de meeste mensen op die knop drukken omdat ze niet willen dat hun partner in een zoekgeschiedenis ziet op wat voor gekke website ze zijn geweest. Zolang dat werkt, dan hoor je mij niet klaar. Zullen we dan naar onze tips, Erwin?
Ja. Nou, jij mag een keer beginnen, Bas.
Mag ik een keer beginnen? Wat leuk. Ik heb een podcast-tip. Dat is de podcast My Perfect Console. Die wordt gemaakt door de Guardian-journalist Simon Parkin. Die schrijft al heel lang over videogames. En hij heeft nu een podcast gemaakt waarbij hij altijd één gast uitnodigt. En dan gaat hij met die gast, stelt hij de vraag van, als jij nou op een onbewoond eiland moest komen en met één gameconsole, welke 5 games zouden daar dan op moeten staan? Wat is jouw perfecte gameconsole om te hebben? En het idee is leuk, maar eigenlijk is het een soort van zomergasten, want hij gebruikt dat als een soort van levensloop. Hij gaat er allemaal chronologisch doorheen en iedereen noemt natuurlijk zijn favoriete game toen hij 8 was of zo. En dan moet je vertellen van, wat voor kind was je nou allemaal? En dan komt een heel leuk gesprek uit. Maar omdat die Simon Parkin, dat is gewoon best wel een grote gamejournalist. Echt, ik denk een van de, sowieso de grootste in Engeland, misschien wel een van de betere ter wereld. Hij heeft echt de meest AAA gasten erbij. Had laatst een aflevering met Jack Thompson. Ik weet niet of je die naam nog kent.
Nee.
Nou, dat was een voor mij als gamer was dat een soort van de vijand toen ik op de middelbare school zat. Want dat was de advocaat die allemaal rechtszaken aanspande tegen Rockstar. Omdat games gewelddadig waren en games moesten verboden worden. Dat was echt de grote anti-gamesman.
De aartsvijand.
De aartsvijand nummer 1 van iedere gamer. En dat is ook een beetje hoe hij in de media terechtkwam. En ook dat hele interview gaat er natuurlijk ook voor een heel groot deel over. En hij zegt ook van ja, ik merkte dat one-liners gewoon heel goed werkt op Amerikaanse tv. Dus je ging gewoon harde lullige dingen roepen. Terwijl hij eigenlijk gewoon iets heel simpels wilde. Namelijk zorgen dat gewelddadige games niet werden verkocht aan 8-jarigen. Wat op zich niet het meest onredelijke was. Dus nou, die zat erin. Had hij stiekem meer een console gemaakt van games waar hij tegen gevochten had. Omdat hij zelf games niet zo leuk vindt. Maar hij had ook bijvoorbeeld Gary Whitta, die heeft Rogue One geschreven, de Star Wars film. Brian Lee O'Malley zat erin, die heeft de Scott Pilgrim strips gemaakt, waar ook een film op gemaakt is. De maker van Wordle, Joss Wordle, zit erin. En Peter Molyneux, de man van de ultieme grootspraak in games, die altijd beloofde van, dit wordt een fantastische simulatie van de echte wereld en ik ga je laten huilen over ieder spel dat ik maak. En nooit die belofte zwaar maakte en daarna een beetje uit de industrie is verdwenen. Phil Fish, dat is zo'n indie developer die iedereen boos heeft gemaakt en daarna van het internet is verdwenen. Die kwam opeens ook weer in zijn podcast. Dus echt gewoon een beetje de meest notabele mensen, die krijgt hij gewoon achter zijn microfoon. En er komen echt hele leuke gesprekken uit.
Ah, goede tip.
Ja, dank je. Wat is de jouwe?
Ja, ik had, ik wilde eigenlijk nog even terugkomen op mijn tip van vorige week. Dat was Three Body Problem op Netflix. Want ik had toen anderhalve aflevering gezien. Dus ik was toen nog een beetje voorzichtig. Maar,
blijft die overeind staan, deze tip?
Ja hoor, ik zit er helemaal in. Ik ben helemaal hooked. Ik ben verkocht. Ik ben nu over de helft. Het zijn 8 afleveringen. Ik ben nu bij 6, geloof ik. Zoiets. Ik vind... Ik ben echt niet bang voor een science fiction serie over een complex verhaal. Ik heb ook Foundation gekeken op Apple TV. Een paar seizoenen nu. Maar het lijkt op dat dit... nog iets beter, zeg maar, de complexiteit van het narratief heeft getackled of zo. Het voelt helemaal niet enorm of gigantisch. Ik zit er gewoon lekker in. En ik vind het echt wel een topserie, geloof ik. Ja, zo zei ik dat. Ja, dat zei ik.
Hij zei het gewoon, hoor. Ik heb het gehoord. Het staat op de opname, dus je kan het ook niet terugtrekken. Ik ben niet heel benieuwd naar. Dus, ik ga hem ook zeker nog kijken.
Ik wil even de tip bevestigen. Zo van, ja, daar kun je gerust aan beginnen.
Volgende week weer, hè? Want dan heb je de 3 van Three Body Problem rondgemaakt.
nee, dan zal ik iets nieuws doen, hoor. Beloofd.
Nou, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail bijvoorbeeld naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Oh, en luister je op Apple Podcasts of Spotify? Laat dan een review achter. Dat vinden we leuk. Ja. Download ook onze app. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Abonneer je op ons WhatsApp kanaal. Je vindt het allemaal op bright.nl. Volgende week.
Bye.